naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die gaat over drempelbedragen. En schrik niet van Peter zijn stem. Hij heeft al een hoop vitamine, een sinaasappelsap en thee met honing op. Maar zijn stem klinkt een beetje zwaar. Hij heeft het ook zwaar. Maar we gaan deze podcast opnemen. En de eerste vraag die ik aan Peter stel, het gaat over drempelbedragen. Vertel eens even, wie bepaalt deze, wanneer en hoe? En leg eens even wat uit.
Ja, dit is wel weer de Octavia manier. Hup, Wim, gelijk vier vragen in één keer. Allemachtig Octavia, laat maar even rustig inkomen.
Oké, wie bepaalt ze? Dat is vraag één.
Die worden bepaald door de EG.
En hoe vaak worden ze bijgesteld?
Ja, twee keer per jaar.
Nee.
Dan worden ze, sorry. Zie je wel? Het werkt nog niet helemaal goed.
Elke twee jaar worden ze opnieuw.
Elke twee jaar. Ja. Meestal worden ze volgens mij eind november en december aan het jaar voorafgaand worden ze weer rondgestrooid. En ik heb altijd het gevoel gehad dat maar een beetje, in het begin zeker, dat dat maar een beetje willekeurig bepaald was, die drempelbedragen.
Nou, dat gevoel heb ik nog steeds, maar goed.
Ja, nou, maar daar schijnt een rekenregel achter te zitten die niemand begrijpt, want de bedragen fluctueren. Ik denk,
ja, dat klopt.
Als je ze in een grafiekje zou zetten, dat ze rond een gemiddelde heen en weer bewegen. Dan weer ietsje lager, dan weer ietsje hoger. Ik heb heel lang de hoop gehad dat kijk, die drempelbedragen en de Europese regelgeving, die zijn naar mijn idee goed geweest voor het inkoopvak bij de overheid. Los van alle doelstellingen die ze ermee hadden, markt openbreken in Europa, dat soort zaken. Ik denk dat het een push geweest is voor aanbestedende diensten om hun inkoop te verbeteren. Dus in die zin.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Ja, die drempelbedragen maakten daar onderdeel van uit. Maar ik heb de hoop gehad dat die drempelbedragen zouden worden afgebouwd. Dat de overheid minder controle zou gaan voeren en zou gaan zeggen van nou, die bedragen kunnen wel omlaag of omhoog.
Omhoog?
Omhoog. Dat is helaas niet gebeurd, dat gebeurt ook niet.
Nee.
En ja.
Nou, ze zijn afgelopen jaar omhoog gegaan.
Ja, ietsje, toch?
Met 1 euro.
Dit vind jij leuk, hè?
Ja, ik vind het echt, waar heb je het over, werkelijk. Weet je, in de tijd dat ik inkoper was, dat weet jij ook, jaren terug, toen gingen die bedragen naar beneden, werden ze naar beneden bijgesteld. En toen riepen wij wel eens als inkopers van, nou, straks moet je voor elke 10 potloden die je koopt, moet je nog een Europese aanbesteding houden. Nou, op een gegeven moment, de laatste jaren gaan ze omhoog en je ziet ze heel langzaam weer wat omhoog gaan. Maar ik geloof dat het afgelopen jaar voor dienstenleveringen is het 1 euro, geloof ik, omhoog gegaan. En dan denk ik, waar heb je het over? En wat ik mij dan ook bedenk, hoeveel tijd en moeite en geld zit erin dat mensen dat dus kennelijk gaan berekenen en dat het allemaal gecommuniceerd moet worden voor die 1 euro die dat bedrag omhoog gaat.
Nou, oh. Ik heb daar geen actieve herinnering aan, in die 1 euro. Wel elke twee jaar dat het, dat het bekend wordt gemaakt. Het is in Nederland is het terug te vinden op de site van Piano. We gaan ze niet allemaal noemen, Octavia, want
nee,
het zijn verschillende bedragen. Maar als je drempelbedragen intikt op Google, dan staat Piano bovenaan. En dan krijg je het overzicht. Maar Europa Decentraal staan ze ook.
Ja.
Dat is ook een website.
Maar even voor de duidelijkheid. Je hebt 1 bedrag voor diensten en leveringen. 1 drempelbedrag. Dat is altijd hetzelfde. Dat is altijd hetzelfde geweest. En je hebt gewoon 1 bedrag voor de werken. En die drempel ligt veel hoger.
Nu moet ik je corrigeren. Helaas. Want er zijn verschillende soorten
categorieën
waar die twee van toepassing zijn. Dus levering en werken. Je hebt de Rijksoverheid.
Ja, je hebt nog bedragen, ja, klopt.
Dan de decentrale overheid. En er zijn volgens mij nog twee categorieën.
En waarom zit dat verschil erin, centraal en decentraal?
Als slijmendood. Ik denk dan misschien dat dit de quizvraag is voor de luisteraars. Als iemand het antwoord weet, mag hij dat in, het, in de reactie in erbij zetten bij de publicatie van de podcast. Ik heb dat raar gevonden. Ik vergeet het ook nog wel eens, want ik schakel natuurlijk tussen centrale en decentrale overheid. Ik zit bij een uitvoerende dienst van een ministerie. En dan moet ik ineens weer terug naar, ik dacht, €140.000 voor leveringen en diensten. Oh ja, dat is dus nog lager.
Dan moet je dus voor alles wat je inkoopt, moet je, als je een keer uit eten wil met alle inkopers, moet je het Europees aanbesteden.
Bewijzen van. Als je een feestje organiseert, dan... het is natuurlijk ook een beetje... toevallig kwam het bij de aanbesteding waar ik nu mee bezig ben ook aan de orde. Dat gaat om tientallen miljoenen euro's. Dus dan moet ik in een notitie zetten van... ja, het komt boven de drempelwaarde uit. Ja, niet zo'n klein beetje grappig. Ook. Ja. Maar dat brengt ons wel tot een punt... waar aanbestedende diensten, zeker in vroegere tijden... heel sterk waren in het redenen bedenken...
om er onderuit te komen.
Om de aanbesteding onder het drempelbedrag te krijgen.
En waarom wilden ze dat?
Ja, om niet te hoeven aanbesteden. Want aanbesteden was moeilijk, was lastig. Wisten ze ook niet zoveel vanaf. Maar daar waren ook echt trainingen voor. Het ontduiken van de aanbestedingsregels.
Ja, ik weet dat Theo van der Linden zo'n training geeft. Ja, dat klopt. Maar oké. Daar blijkt dus uit dat er heel weinig redenen zijn dat je dat kunt doen.
Nee, het is ook best gecompliceerd. Want ik heb op een gegeven moment ook gevraagd aan een collega van... maar waarvoor en hoe, maar daar komen we zo ook nog op... hoe bereken je het bedrag van je contract?
Ja.
Nou, ik ga standaard uit van die 4 jaar, die 48 maanden die genoemd wordt... bij een raamovereenkomst. Ik hou dat bedrag altijd aan. Ook bij andere overeenkomsten. Het zijn bedragen trouwens. De drempelbedragen zijn allemaal exclusief BTW.
Ja,
daar moet je ook wel eens bij uitkijken. Want sommige controllers die nemen BTW wel eens mee in het verhaal. Omdat dat niet terugvorderbaar is voor overheid. Nou, daar moet je echt alert op zijn. Maar je moet hem... Die bedragen, die contractwaarden, die moet je vaststellen op basis van de inzichten die je hebt op het moment dat je de aanbesteding start.
Maar kom je daar niet achter in de marktconsultatie? Hoe de waardes ongeveer liggen, wat je nodig hebt, wat voor budget je nodig hebt?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen als je marktconsultatie houdt. Maar dan is de vraag van, ja, hoe betrouwbaar zijn die cijfers?
Ja, dat klopt.
Je eerste startpunt is, wat hebben we de afgelopen 4 jaar aan uitgegeven?
Ja, daar kijk je natuurlijk naar. En dan kijk je denk ik naar de contractwaarde. Maar ook wat er misschien aan meerwerk of andere dingetjes die erbij horen uitgegeven is, denk ik.
Ja, de laatste tijd is het nog wat moeilijker en uitdagender. Omdat er op sommige terreinen redelijk grote prijsstijgingen zijn.
Ja.
Dus het bepalen van de contractwaarde... aan zich is al een redelijke uitdaging.
Is al een vak apart, denk ik.
Ik vraag me af hoe daarop gecontroleerd wordt achteraf. Stel dat jij de drempelwaarde ligt voor een dienst en levering bij decentrale overheid op €220.000 op dit moment,
ja,
volgens
zoiets.
Mij.
Ja.
Stel dat je, ik noem even het gekke bedrag, €219.000, dat je in jouw eerste berekening daaruit komt. Je bent wat dingen vergeten en tijdens de aanbesteding kom je erachter van, oh shit, het is €225.000.
Volgens mij is dat niet zo'n probleem en is er geen haan die ernaar kraait. Maar ik vraag me ook af of er zo nauwkeurig gecalculeerd wordt dat je op 219.000 uitkomt. Volgens mij blijf je er of een eindje onder, of je schiet er gewoon grandioos overheen. En dan is de keuze, denk ik, wel duidelijk.
Ja.
En wat jouw vraag betreft voor de controle, weet ik niet beter dan dat de accountant erop controleert. Die zou het moeten checken. En volgens mij de rekenkamer of zo. Maar in ieder geval, de accountant moet het controleren.
Ja, maar in principe heb ik het nu ook meegemaakt. En daar waarschuwden de juristen voor bij mijn opdrachtgever. Ja, als jij over die contractwaarde heen gaat gedurende de looptijd van het contract, moet je eigenlijk opnieuw aanbesteden. Stel dat je contract hebt voor 4 jaar en je bent na 3 jaar heb je de contractwaarde al bereikt die je geschat hebt en die je vermeld hebt. Het controlemechanisme is niet helemaal duidelijk.
Ja, en dat heb ik inderdaad wel eens een keer als reden gezien voor een aanbesteding. Dat het contract nog niet afgelopen was, maar dat de ver over het bedrag heen ging. En dat het dus inderdaad opnieuw in de markt gezet werd, maar dan met een Europese aanbesteding. Ja, dat klopt.
Nou, een ander punt wat ik mee heb gemaakt bij het bepalen van de contractwaarde, en met name in de automatisering, was dat heb ik dat een paar keer meegemaakt. Dat men een compleet automatiseringsproject uit elkaar ging halen. En toen heb ik Bonnie Epema, collega van ons, op een gegeven moment gevraagd van: Bonnie, wat moet ik nou bij elkaar voegen? Wat is met elkaar verbonden in een aanbesteding? Ja, ik snap dat als ik een computer, althans in de oude tijd kocht je een computer en dan hoorde dat beeldscherm daarbij. Ik heb trucjes heel in het begin mensen zien uithalen dat ze ineens zeiden van: nee, die beeldschermen zijn zo speciaal, die moeten ergens anders vandaan komen. Nou, blijven we onder de aanbestedingsgrens.
Ja, precies. Dat is de enige reden is om onder die grens te blijven.
Ja, maar een opleiding bijvoorbeeld. Stel, ik vind dat ook weer een logisch hoor. Stel, je gaat een nieuw automatiseringssysteem. Doet er niet toe wat voor automatiseringssysteem. En daar moeten mensen voor worden opgeleid. Dat zijn totaal andere CPV-codes. Om die ook even van stal te halen. En ik heb heel lang echt gedacht dat de eerste 4 cijfers van de CPV-code bepaalden, als die gelijk waren, dat je het bij elkaar moest voegen. Maar bij opleidingen kan dat helemaal niet. Dus ik heb daar ook geen sluitend antwoord op gekregen.
Maar je zou toch zeggen, als je een ICT-systeem wilt hebben en mensen moeten voor dat systeem worden opgeleid, dat die opleiding bij die opdracht hoort. En dat je dat toch niet apart in de markt kunt zetten?
Ja, dat bij zo'n automatiseringssysteem is het natuurlijk logisch, gespecialiseerde software. Als ik AFAS software aanschaf, dan ga ik ervan uit dat AFAS ook de opleiding doet.
Ja, en dan zit dat bij de opdracht weer in. Ja,
ja. Maar bij de meeste, er zijn genoeg projecten te bedenken waarvan je zegt van: nou, dat kan ik uit elkaar halen.
Klopt. En dan wil iedereen dat graag, maar dan kun je natuurlijk als 2 aparte opdrachten onderhands in de markt zetten. En dat is natuurlijk makkelijker. En dat daar dan toevallig dezelfde leverancier uitkomt, nou, dat is dan alleen maar prettig.
Ja, wat raakt ook wel een beetje, Octavia, aan de bekende argumentatie die je op moet geven over percelenindeling.
Ligt dat eens nader toe?
Nou, als je verschillende soorten diensten en leveringen hebt die wel met elkaar verbonden zijn, maar waarbij je zegt van: nou, ik wil de keuze hebben dat weer die opleidingen ergens anders worden verzorgd, dan kan je het gaan opdelen in percelen. Nou, bij de percelenregeling moet je in ieder geval aangeven waarom je het niet doet.
Ja,
dus als je het samenvoegt, moet je aangeven van: ja, dat en dat uit elkaar trekken is niet handig, want dat zorgt voor extra kosten bij ons als aanbestedende dienst.
Ja.
Nou, daar zijn veel teksten over verschenen. Dat is duidelijk. Bij elkaar voegen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bepaalde dingen uit elkaar trekt om de beste prestatie van iedere leverancier van een verschillende dienst of werk of levering te krijgen.
Ja. Ja, en wat ook mag, ik ben het met je eens. En wat ook mag is Volgens mij is er ook zo'n regel, maar daar hebben wij als inschrijvers natuurlijk wat minder mee van doen, is dat je een bepaald deel van die aanbesteding eruit mag halen. Als je hem Europees in de markt zet, mag je er zoveel procent uithalen en dat toch meervoudig onderhands in de markt zetten. Zo'n regel is het toch ook. En niet dat je daarmee onder de drempelbedrag uitkomt. Daar is het niet voor bedoeld. Maar wel dat kleine partijen die dan niet in aanmerking komen voor de totaalopdracht, daar een klein deel van zouden kunnen doen.
Ja, als je naar dat belang kijkt, kan het zeker. Het kan ook zijn vanuit de eigen overweging van de aanbestedende dienst, dat het gewoon handiger is om specialties niet in de grote bulk mee te nemen van standaard leveringen en diensten.
Ja.
Dus de regeling is gekoppeld aan een bedrag, volgens mij.
Ja, dat zou wel eens kunnen.
Wordt bepaald.
Ja, ja. Of het veel gebruikt wordt, weet ik niet.
Ik heb het in het verleden wel eens gebruikt, maar de laatste jaren niet meer. Want nogmaals, als je dat soort dingen gaat doen, dan ga je meestal als aanbestedende dienst jezelf ook in de weg zitten. En ja, er zijn gewoon argumenten die pleiten voor de bedrijfsvoering van een aanbestedende dienst, dat die altijd de voorkeur geniet. Dus
ja, nou,
in efficiëntie eruit halen.
Ja, snap ik wel.
Maar drempelbedragen, de vierjaarsperiode wordt genoemd.
Opties.
Maar je hebt natuurlijk ook, sorry?
Opties, uitbreidingen,
opties, verlengingen. Uitbreidingen. Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Maar dan stel ik, nou, een wedervraag kan niet. Misschien moet ik hem zelf alweer beantwoorden. Opties neem ik bijvoorbeeld niet mee in mijn beoordeling. Dus ik heb een standaard pakket uitgevraagd van leveringen of diensten. En optioneel heb ik gezegd, wil ik dat of dat of dat. Maar dat wil ik pas later beslissen. Nou, dan neem ik het dan niet mee in de beoordeling.
Ja, oké, maar ik zit meer in de zin van opties na te denken als het om een schoonmaakcontract gaat en het gaat om 5 gebouwen. En je weet dat gebouw 6 loopt het contract volgend jaar af en dan komt hij er ook bij. En gebouw 7 wordt nog gebouwd, is volgend jaar klaar en dan komt hij er ook bij. Dat je die kosten erbij moet tellen voor het totaal wat uiteindelijk bepaalt of je boven of onder de drempel uitkomt. Dat bedoelde ik met opties.
Klopt, dat is een andere invulling van opties. Ja, die moet je er zeker bij optellen.
En ik begreep ook wel eens, als je zegt van oké, we willen een schoonmaakcontract voor 3 jaar en 2 jaar verlenging, dat je die 2 jaar verlenging ook bij het bedrag dat alles, al die dingen tezamen, dus eventuele uitbreidingen gedurende de contractperiode en eventuele verlengingen, dat je die er ook bij moet tellen en dat dat bedrag bepalend is of je dus wel of niet boven of onder de drempel uitkomt.
Ja, dat klopt. Alleen dat brengt me ook bij de vraag van hoe gaan aanbestedende diensten mee om met die berekening? Maakt die onderdeel uit van het aanbestedingsdossier? Met
nou, ik denk,
woorden.
Neem aan dat dat wel moet. Want je moet toch intern ergens verantwoording kunnen afleggen waar die keuze voor de soort procedure op gestoeld is. Ik neem aan dat dat ook intern bij aanbesteden diensten besproken wordt of wat dan ook. Je maakt geen met een bepaalde keuze voor een procedure. Dat moet gemotiveerd worden.
Ja, maar ik vraag me serieus af of aanbesteden diensten dat document, of ze daar überhaupt een document van maken, weet ik niet. Maar het lijkt me wel logisch dat ze die berekening, dat ze die toevoegen in het aanbestedingsdossier.
Ja, dat weet ik niet. Heb je als inschrijver natuurlijk geen zicht op. Maar laten we realistisch zijn. Bij heel veel opdrachten kun je, hoe zou ik het netjes zeggen, aan je water wel aanvoelen dat je boven die EU-drempel uitkomt. Ik bedoel, en dan kun je wel een berekening gaan maken, maar ja.
Ja?
Ik denk de enige keer dat er een berekening gemaakt wordt, maar dat is misschien heel flauw, de enige keer dat er een berekening gemaakt wordt, is om te zorgen dat je er onder die grens uitkomt, denk ik dan. Om aan te tonen dat je onder die grens zit. En dat je dus niet Europees hoeft aan te besteden.
Ja, ik denk dat je gewoon één lijn moet trekken. Het voorbeeld van de aanbesteding waar ik nu mee bezig ben, schrik niet, daar zijn we 3 weken mee bezig geweest om de waarde te bepalen. Niet omdat, want we zaten, de waarde was zodanig groot dat iedereen ook van zijn stoel viel toen we dat berekend, onderbouwd, uitgangspunten erbij. Ik moet zeggen, dat is ook wel een uitzondering. Zo gedegen gedaan.
Ja, dat is wel heel bijzonder, ja.
Maar het bedrag was ver bovenaan. Het ging ook weer om tientallen miljoenen euro's. Maar dat document, dat hebben we echt toegevoegd in het aanbestedingsdossier.
Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. En ik kan me ook wel voorstellen dat je bepaalde besluiten die je in een procedure neemt, gaande de aanbestedingsprocedure, dat je die ook in het dossier opneemt. Maar dat geldt natuurlijk heel vaak. Ik bedoel, tegen de tijd dat er controle komt op zo'n dossier, dan kun je niet meer, dan ben je al met de volgende aanbesteding bezig. Dan weet jij niet meer waarom er op een bepaald moment bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ik bedoel, als bij mij een inschrijver Gemmet zegt van ik doe het niet om die en die reden, dan schrijf ik dat, noteer ik dat voor mezelf ook en dan zet ik dat bij het dossier erbij. Ik bedoel, als bij een volgende aanbesteding daar nog een keer diezelfde inschrijver op terugkomt, of hij weet het niet meer of wat dan ook, dan ligt het in ieder geval vast waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. Dat leg ik ook vast.
Ja, je zou trouwens verwachten dat daar een controller ook meekijkt.
Bij?
Nou, het vaststellen van die bedragen voor de komende jaren, want die moet je natuurlijk ook terugvinden in de budgetten.
Ja, dat denk ik ook.
En om aanhakend bij jou aan het begin genoemde punt van, kan je die informatie uit een marktconsultatie halen? Ja, dat zou een hele goede optie zijn. Om even die thermometer erin te steken via die marktconsultatie in die markt. Laat ik het niet te plastischer maken dan het is, hè? Die thermometer erin steken en constateren van, dat en dat zijn ontwikkelingen, prijsontwikkelingen geweest. Het verhaal van 4 jaar geleden, of langer, is wel zodanig veranderd. Let op, controller.
Ja.
Dus ik zou er of een controller of een kostendeskundige.
Dat is wel leuk. Ja, dat snap ik dat je dat zegt. Maar wat je ook ziet is dat er heel veel aanbestedingen zijn, met name natuurlijk in de zorg waar de bedragen al vast liggen. Dan zou je zeggen, dan moeten de budgetten omhoog. En dan zie je dus dat de budgetten alleen maar naar beneden gaan in deze tijd. Dus ja.
En dat betekent dat er spanning komt te staan op?
Ja, of je wel of niet moet inschrijven voor bedragen waarvan je kunt afvragen of je het daarvoor kunt doen, de dienstverlening.
Oké, maar dat is een afgeleide van het hele verhaal van de drempelbedragen.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Wij hadden het over bedragen. Oké, hebben we nog meer te melden aan onze luisteraars over drempelbedragen?
Nee, volgens mij hebben we de meeste aan de orde gehad. Verwijzing naar Piano, denk ik, is heel belangrijk voor die actuele bedragen. Ook voor dat deel wat je eventueel buiten de aanbesteding kunt houden. Dat precieze bedrag.
Ja.
Ex-BTW hebben we langs gehad. Nee, volgens mij
hebben we alles
besproken. Volgens mij hebben we alles gehad, Octavia, vandaag.
Oké, dankjewel. En dank, dan is het einde van deze podcast. En dank aan de luisteraars. En tot de volgende.